Een enkele afkondiging vooraf, gemeente. De collecten zijn in deze dienst in de eerste rondgang voor de kerk, in de tweede rondgang voor de kerkelijke kassen, met name de zending vandaag, en bij de uitgang voor het bouwfonds. De schriftlezing is genomen uit Lucas 11, vers 1 tot 13. Lucas 11, vers 1 tot 13. En uit de catechismus is aan de orde zondag 45. Zondag 45. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Dan willen we nu zingen uit Psalm 17. Het behaagde u, Heere, naar mijn gebed, naar mijn geschrei en goede zaak te horen. Ik vermoei met geen bedrog uw oren. Gij toetst het mij bij dag en nacht. Psalm 17, vers 1 en 2. Wij doen vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen en aan de hand van de 12 artikelen. Aansluitend willen we zingen uit Psalm 119, vers 24. Ik zal uw geboden, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Ik reken die mijn allergrootst gewin. Psalm 119, vers 24, na de geloofsbelijdenis. U zeggen mij na in uw hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Bidden we eerst om de opening van Gods woord en de opening van ons hart. Heren, dat is nodig. Uw woord moet opengaan en mag opengaan op deze zondag opnieuw. Maar het is ook nodig dat ons hart eronder opengaat. Dat staat niet in onze eigen macht, al kunnen we ons wel op een goede manier voorbereiden op de ontmoeting met u. Maar wij zijn toch altijd aangewezen op uw opening, ook van ons hart. En Heere, uw kind is er ook verlegen om dat u het zal doen. En mag ook een vaste verwachting hebben dat u het kunt en wilt doen. En zo sluiten we onze ogen voor de wereld die voor ogen is, om een andere wereld te zien en te beleiden die bij u de Heere is. En wij bidden, Heere, of u uit die wereld van u, de heerlijkheid bij u, ons wilt bedienen met uw genade in de prediking van uw woord. Laat het woord mogen opengaan, Heere, tot op het geheim, uw zondaarsliefde, het volkomen werk van de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest die het ook in ons leven legt, die plaats maakt waar dat van nature niet is, en die zo u verheerlijkt en uw volk zalig maakt. En we bidden, Heere, of ook de belijdenis mag spreken, dat oude woord, vele eeuwen terug opgesteld, maar toch nog zo actueel, omdat het de weerklank vormt van uw spreken. Als een echo, een geloofsbelijdenis. En dat we daar niet alleen maar naar zullen luisteren, maar dat het ook in ons leven een echo mag geven. Een echo van wie u bent en wat u doet. En dat u daarom recht hebt ook op ons hele leven en dat we dat aan u toe mogen vertrouwen. Voor het eerst en opnieuw. Leid ons zo op de preekstoel en rond de preekstoel. En leid ons zo bij de kerktelefoon onder de prediking van uw woord en in deze hele eredienst. Ook de organist in het begeleiden van onze zang. De koster in zijn taak op zondag en ons allen hierbij één, jongeren en ouderen. Zegen de kinderen, heren, als er in de catechismus best wel moeilijke woorden staan en ook in de Bijbel. Maar we mogen altijd vertrouwen dat u moeilijke woorden zult uitleggen, zodat we ze gaan verstaan. En soms kan het ook zo zijn dat we aanvoelen wat het woord betekent. Heren, leer ons dat. Er is tegenwoordig ook een tendens dat we gauw klaar zijn met moeilijke woorden, behalve op de computer. Maar dat is vaak ook een teken van eigen luiheid. Heren, als het ons zou gelden, willen we ons aan ontdekken. En dat we onszelf erin zouden aanpakken. Waar het om gaat, dat moet op de eerste plaats staan of komen. Heren, wilt u zo zelf met ons zijn, ons leiden en leren in uw genade. We bidden voor allen die thuis moesten blijven door ouderdom of ziekte of oppas op de kleinste kinderen. Misschien zijn er ook die niet door het slechte weer durfden. En misschien zijn er ook wel die geen zin hadden om voor de tweede keer te gaan. Heren, leert u ons wat u van ons vraagt en wat u aan ons geeft. Wij bidden, heren, voor de informateur die moeilijke taak van de koningin heeft gekregen om te verkennen hoe het land het beste geregeerd kan worden. En we bidden hartelijk van u of het christelijke element in onze overheid bewaard zou het kunnen zijn, versterkt mocht worden. Zegen de minister-president, zegen de heer Hoekstra en zegen alle gesprekspartners. En dat juist ook dat element van regering bij de gratie Gods aanwezig mag blijven. Zegen onze koningin en haar huis en stel ze tot een zegen. We zijn dankbaar dat er voor Margriet weer een kleinkind geboren is, Emma. Zegen ook dit geslacht, heren, en dat er ook godsvrezen mag zijn achter koninklijke paleismuren. Gedenk allen die in gevangenissen zuchten, heren, soms terecht en soms ook niet terecht veroordeeld. We denken aan mensen die vanwege hun geloof gevangen zitten. Wil geven dat ze ook achter gevangenisdeuren een leesbare brief van Christus zouden zijn. En als ze terecht opgesloten zijn, dat er dan ook door het pastoraat dat er geleverd wordt, ook belijdenis van schuld mag zijn en een verlangen om een nieuw leven te beginnen. We bidden voor ontheemden, daklozen, thuislozen. Juist in deze maand voor het kerstfeest, wat is er dan een stuk nood in de wereld, een stuk ellende, vaak ook wel door de schuld van de mensen zelf, maar dat is niet het laatste woord. Heren, dat er ook ontferming mag zijn van allen die barmhartigheid hebben leren kennen bij u. Een beker koud water voor de allerarmsten. Zegen alle instellingen van werk van barmhartigheid. Geef ze genade om getrouwd te zijn. De werkers vaak ook in het eenzame veld onder barre omstandigheden. Ontfermt u zich ook over rampgebieden. We bidden voor de zending waar we voor collecteren zullen. Wat rijk dat het zendingswerk in onze kerken ook gezegend is, zodat er jonge kerken zijn ontstaan die mogen leven uit de ontmoeting met de Here. Zegen ook hen vooral die de dreiging van de islam zo duidelijk voelen. Wilt u vrij zetten in de vrijheid van de Here Jezus en dat daar ook een getuigenis van mag uitgaan naar allen die dat geloof niet deelachtig zijn. Gedenk ons zo samen, heren. Wees een God van de vervulling van uw belofte. Maak ons leeg van onszelf en vervul ons met uw genade. Wijs aan wat anders moet in ons leven, met de bedoeling om ons te vertroosten. Bekeer ons als we onbekeerd zijn. En pak ons aan als we onbekeerlijk leven, door uw woord en geest, tot ons heil, tot uw glorie en tot een getuigenis in de samenleving. Hoor ons in bidden en danken om Jezus wil. Amen. Ik lees het woord des Heren met u uit Lucas 11, vers 1 tot 13. Lucas 11, vers 1 tot 13. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen: wanneer gij bidt, zo zegt: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, want ook wij vergeven aan een ieder die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen: wie van u zal één vriend hebben en zal ter middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: vriend, leen mij 3 broden, aangezien mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niet dat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoordende zou zeggen: doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn onbeschaamdheid wil zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden, zoekt en ge zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, dien zal opengedaan worden. En wat vader onder u die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven aan degenen die hem bidden. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij gaan zingen uit Psalm 66 ter inleiding op de prediking. God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goedertierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen, noch mijn gebed gehoor ontzijt. Psalm 66, vers 8, 9 en 10. Vers 8, 9 en 10 uit Psalm 66. Straks na het amen van de prediking willen wij zingen uit Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Psalm 123, vers 1. Aan de beurt uit de catechismus is zondag 45, die we samen willen lezen. Zondag 45. Waarom is het gebed de christenen van node? Daarom dat het het voornaamste stuk van de dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Ten eerste dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ten tweede dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. En ten derde dat we deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heren Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Hoe luidt dat gebed? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Geliefde gemeente, wij mogen vanmiddag een begin maken met een nieuw gedeelte uit de catechismus. De belijdeniscatechizanten moesten onlangs leren dat er in de catechismus een driedeling is: ellende, verlossing en dankbaarheid. En ze moesten ook proberen om uit het eigen leven daar iets van te zeggen. Wat is nou ellende, verlossing en dankbaarheid? En ik voeg daar vanmiddag, bij het begin van zondag 45, een nieuwe driedeling aan toe. Namelijk deze: geloof, gebod, gebed. 3 G's. De vroegere catechizanten in de tijd van de jonge kerk, die moesten daar wat van weten. Geloof, gebod, gebed. En dan mochten ze belijdenis doen. En nu zijn we dus bij dat derde woord van die 3 G's. Geloof, gebod, gebed. We hebben de 10 geboden afgesloten. En we zijn dus nu toegekomen aan het gebed. Je kunt alleen maar geloven. Je kunt alleen maar de geboden houden als je bidden hebt geleerd. En je hebt, anderzijds gesproken, dat gebed ook gedurig nodig om in het geloof te blijven staan en te groeien en om de geboden van de Heere na te kunnen komen. Geloof, gebod, gebed. Dus vanmiddag de eerste preek in die serie over het Onze Vader. En dat aan de hand van zondag 45. Het mag opmerkelijk heten dat het gebed, net als het gebod, aan de orde komt in het stuk van de dankbaarheid. Ik ga daar zo in punt 1 op door. Dat is niet zomaar dat het er staat. Zo staat het ook in de schrift en daarom horen we die echo ook in de belijdenis. Het thema voor de prediking vanmiddag is daarom dan ook: een dankbaar leven is een biddend leven. Thema voor de prediking: een dankbaar leven is een biddend leven. Drie gedachten: dat we moeten bidden, hoe we moeten bidden en wat we moeten bidden. Een dankbaar leven is een biddend leven. In de eerste plaats dat we moeten bidden. In de tweede plaats hoe we moeten bidden. En in de derde plaats wat we moeten bidden. We hebben de schriftgedeeltes bijgelezen, 1. Maar er zijn andere schriftgedeeltes bij te kiezen. Dat de Heere in de Bijbel ons beveelt om te bidden. Bid en u zal worden gegeven. Bid zonder ophouden. En u kent misschien nog wel een paar teksten. Dus wonderlijk dat de Heere Jezus nou het gebed aan zijn volk beveelt. U zegt toch, het gebed moet toch spontaan opkomen. Hoe kun je nou bevelen te bidden? Ik las bij Spurgeon in zijn pastorale adviezen dit advies als het gaat over het gebed. Hij zei, er zijn twee gelegenheden waarbij we moeten bidden. Ten eerste als je er zin in hebt en ten tweede als je er geen zin in hebt, aldus Spurgeon. Mag u dat nou verstaan, kinderen van de Heer? Als je er nou zin in hebt, laat dat maar heel gewoon zeggen, om met de Heer te spreken, dan gaat het als vanzelf, niet waar? Dat is nooit eigen inzet, nooit eigen vrucht, nooit eigen verdienste, dat is het werk van Gods Heilige Geest. En als je er nou geen zin in hebt en je staat in de gemeenschap met de Heere, dan is je dat tot verdriet. En dan kun je dat daar niet lang in uithouden als je een kind van de Heere bent. Want, en daarom staat dat in het stuk van de dankbaarheid, bidden, dat is God erkennen als het allerhoogste en enig goed en met de Heere leven. Bidden, dat is eigenlijk de ademhalingstocht tussen het hart van God en je leven. Het is eigenlijk de luchtpijp, het echte gebed tussen de Heere zelf in de hemel en ons op aarde. Kijk, wij gebruiken het gebed vaak als een soort Sinterklaasgeloof, hè? We leveren ons verlanglijstje in en we wachten erop of God het ook geeft, die cadeautjes die erop staan. Zo bidden wij vaak. En laat niemand maar naar een ander wijzen. Zo bidden wij vaak. Maar ja, dat is natuurlijk niet de God van de Bijbel, zo'n soort Sinterklaas, met eerbied gesproken. Het gaat om een erkenning van de Heere als het allerhoogst en even goed. En dat je tot het besef gekomen bent dat je niet kunt leven zonder de Heere. En dat die luchtpijp gelegd is door Gods Heilige Geest tussen de atmosfeer van Gods genade en je eigen leven hier. En daar haal je adem door. En dan mogen natuurlijk alle praktische dingen, misschien wilt u ze wel cadeautjes noemen, gezondheid is een groot geschenk, ook in die weg bij de Heere bekend worden. Maar dat is het eerste punt. En daarom staat het gebed hier, het stuk van de dankbaarheid. Het feit dat je met je leven, met je schuld, met je geloof, met je huwelijk, met je gezin, met alle dingen van je leven naar de Heere gaat, is een teken dat je hem erkent als de gever van al dat goed. En als je dan in die ruimte mag staan van dat biddende leven met de Heer. Zoals Paulus na zijn bekering, want zie hij bidt. O, zegt Ananias, dan kan het wel gaan, dan is het goed. Paulus mocht ademhalen door de Heere, dan, ja, de gemeente, dat is leven, dat is leven. En dan hoef je ook niet meer te vragen, heeft bidden wel zin? God weet toch alles al? Ja, dat is zeker, God weet alles al. Maar je mag nou bidden met de bedoeling dat jij ook weet dat God alles van je weet. God weet alles al. Maar bidden is nou dat jij ook weet dat God alles van jou weet. Dat is prachtig. Want nu mag ik helemaal voor rekening liggen voor de Heer. Daarom nogmaals, het gebed hoort onder het stuk van de dankbaarheid. Want dankbaar zijn is goed spreken van Gods genade. En nu mag ik aan die heren ook alles vragen. Jongens en meisjes. Moeder had wat lekkers gedaan vandaag. Iets extra's. Taart misschien wel bij de koffie. Of je kreeg misschien vanmiddag een lolly. Nou ja, dan heb je het op. Hè? En je hebt iets lekkers heb je heel gauw op. En dan vroeg je nog, heb je nog wat? Mag ik nog een lolly? Terwijl je moeder gezegd had, nee, deze alleen. Je gaat toch vragen. Nou, zo is het nou bij de heren ook. Hè? De vader die weet alles al wat je nodig hebt, wat je moet hebben. En toch ga je vragen. Je herinnert je vader, je herinnert de heren aan wat je nodig hebt, telkens weer. En dan weet die vader in de hemel beter dan wie ook wat ik nodig heb. Ook dat ik niet te veel moet hebben. Dan houdt hij ook wel eens wat in en dan neemt hij ook wel eens wat weg. Bidden, dat is trouwens ook meer dan vragen. Bidden, dat is ook je schuld beleiden. Bidden, dat is ook dankzeggen. Bidden, dat is ook lofprijzing. Bidden, dat is ook aanbidden. Dan vraag je niks meer, maar dan zeg je dat God goed is. En dan wil je geen kwaad woord van de Heere horen. Bidden, dat is ook je verootmoedigen. En zo mag ik nou met heel mijn leven, zo mag ik met de grote en de kleine dingen van mijn leven naar de Heere toevluchten. Maar helpt dat dan? God is toch onveranderlijk? Ja, pas op gemeente, God is onveranderlijk in zijn trouw. Als hij nou echt een vader voor je geworden is, dan, als de Heere dan wat inhoudt, dan kun je daar best wel eens moeilijk mee hebben, maar dan kom je toch tot de overgave aan de Heer. Omdat je gelooft dat Hij het programma van je leven bepaalt en Hij het plan van je leven, het programma van je leven schrijft. Bid zonder ophouden. Jongens en meisjes, hoe lang kun je je adem inhouden? Misschien doen jullie wel eens een spelletje, hè, wie het langst het adem in kan houden. Moet je niet te lang doen natuurlijk. Hè. Hoe lang kun je onder water blijven? Dan moet je niet te lang doen. Want dan stik je. Nou. Als je zonder gebed kunt. Hè, als je zonder gebed kunt. Dan leef je niet. Dan leef je niet. Dat is het. Als het leven met de Heere er is. Dan heb ik een biddend leven. Ik had een paar boeren aan de zeekant in Nunspeet. En die hadden altijd de pet op in huis. Maar als de dominee kwam en die begon te spreken met over de wegen van de Heere, dan zetten ze de pet netjes af. En als ik dan een gebed gedaan had na een schriftlezing, dan zetten ze de pet weer op. Ik vond het altijd zo mooi. Ze zijn alle drie al overleden. Maar je leidt een biddend leven als je de pet afzet. En je leidt ook een biddend leven als je gewoon aan het werk bent. Onder de koeien of op de fabriek. Of voor de klas. En je moet je hoofd hebben bij de wiskundesommen die je uit moet leggen. Een biddend leven. Zoals je adem haalt in heel je leven elke dag. Zo haal je in het gebed adem in de Heer. Het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Een dankbaar leven is een biddend leven. We moeten bidden. Niet alleen dat de Heer dat ons beveelt. Ja, hij beveelt het ons. Maar als we niet echt bidden, dan leven we niet. Dan leven we niet, maar dan zijn we dood in al onze zonden en misdaden. En daarom staat er ook zo mooi in het eerste antwoord van zondag 45. Waarom is het gebed nou de christenen nodig? Daarom dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Denk aan die ademhaling die God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden. En daarvoor danken. Ja gemeente, kijk dan is nood geworden. Als je dat zuchten mag kennen om de Heere en tot de Heere. Dan kan ik ook zeggen dat zuchten dat is ook uiteindelijk uit de Heere. En dat komt uiteindelijk ook weer bij de Heere uit. Och schond gij mij de hulp van uw geest. En dan verhoort de Heere dat gebed. Zijn er zulke zuchters onder ons? Als u misschien nog niet durft te zeggen dat u een kind van de Heere bent. Maar dat u toch die Heere niet kan missen. Bent u zo'n zuchter aan de troon van de genade? Dan staat er zo in het gelezen schriftgedeelte. Lucas 11 vers 13. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degene die hem bidden. En het is heel opmerkelijk in dit stukje dat er niet staat een brood of de gezondheid of een kinderzegen of wat je maar aan de Heere vraagt aan praktische dingen. Maar er staat hier de Heilige Geest. Als u dat zuchten mag kennen, gemeen, dan ontvangt u de Heilige Geest, God zelf. Dan is de luchtpijp van je leven aangesloten op het reservoir van de vrije genade bij God drie-enig. Mag ik u vragen, kent u zelf de stille tijd? Is er nog een periode van afzondering? Hebben we een binnenkamer waar we stil worden voor God? Waar we stil worden tot God? Oefenen we de ademhaling van onze ziel in bijbellezing en gebed? Kijk, roken is verkeerd voor je luchtpijp, niet waar? Nou, we ademen constant de rook van de verloren wereld in. Daarom is het zo nodig dat we in de binnenkamer gesaneerd worden door de ademhaling van de geest. Door de bijbelstudie en het stil zijn voor God in het gebed. En dat voortdurend is uw gebedsleven ingezonken. Weet u meer van de sport dan van de Bijbel? Ken je meer idolen uit de tienerwereld dan bijbelheiligen, jonge mensen? Leef je in onmin met je naasten? Houd je een bepaalde zonde vast? Ik kom af en toe nog wel eens in Nunspeet en dan rijd ik de auto weer voor de oude garage van de pastorie. Alleen, er groeit nou gras op de oprit. Ja, hij wordt niet meer gebruikt, niet waar? Groeit er misschien ook gras op de weg naar uw binnenkamer, omdat je er niet vaak meer komt? Dat is een slecht teken. En dan kun je druk zijn met alles en nog wat, maar dan vergeet je het ene nodig. Luther heeft gezegd, als ik druk ben met van alles en nog wat, en hij was druk in die tijd van de reformatie, neem ik juist extra tijd om me voor de Heere te verootmoedigen en zonder ophouden hem met hartelijke zuchten te bidden om zijn Heilige Geest en daarvoor te danken. Let erop dat dat erbij staat. Hè? Als je God vraagt op grond van zijn belofte, dan doet de Heere het ook. Een dankbaar leven is een biddend leven. Dat we moeten bidden, hoe we moeten bidden. Dat is het tweede, gemeente, antwoord 117. Er staan drie dingen in, als ik het goed bekijk. Ten eerste dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord aan ons heeft geopenbaard om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ik kom nog weer even terug op dat beeld van die Sinterklaas en die Zwarte Piet, hè. Ja, heel veel mensen tegenwoordig die gaan niet meer naar de kerk, maar als ze iets hebben wat boven hun macht staat, gezondheid of ziekte, dan doen ze opeens nog wel de ogen dicht. Of ze gaan niet meer naar de kerk en ja, maar ze zeggen ja, maar we bidden nog wel voor het eten. Nou ja, op zich is dat natuurlijk positief als het een oprecht gebed is, maar als dat alles is, als het niet meer leeft dan dat, dan gaat het woord niet meer open. Want als het woord in je leven open gaat, mensen, dan raak je verbonden aan de Heer en dan raak je verbonden aan de gemeente en dan zul je hartelijk meedoen. Dan loop je de kantjes er niet van af. Dat is het, hè. Je moet de enige ware God kennen. De luchtpijp moet aangesloten zijn bij God drie-enig. En anders leef je niet echt, al maak je nog zoveel strapatsen in je leven. En dan weet je ook niet wat je van God mag verwachten. Als de Bijbel een gesloten boek blijft en als Gods hart voor je dicht blijft, mensen, dan weet je echt niet wat je van die God mag verwachten. En dan ga je de verkeerde dingen van God verwachten. En owee, als God het dan bestaat dat hij niet geeft wat je om gevraagd hebt, dan geef je God zijn congé. Dan kan die gaan. Zo, God, daar buig jij niet voor. En zo bevestig je de zonde in het paradijs. Al geloof je daar geen snars van misschien, want zulke mensen die zeggen ook vaak van, wat heb ik met Adam en Eva te maken? Maar als we nou, wat hier nou in de belijdenis staat op grond van Gods woord, hè, die enige ware God die zich heeft voorgesteld en dat nog doet in zijn woord. En die zegt wat je van hem mag verwachten. Als je hem zo mag kennen. Nou gemeente, dan vind ik het altijd het grote wonder dat God is de heilige God. God is de totaal andere. Maar dat hij zo dichtbij komt. Dat je nou alle grote en kleine dingen van je leven aan de Heere mag voorleggen. Dat hij een zucht hoort, die moeder in de gezin die niet meer bidden kon. En dan zat ze met haar gezinnetje aan tafel en ze zuchtte om God en tot God. En in die zucht lag haar hele hart verklaard en kwam bij de Heere aan. Of die traan, gehuild omdat je niet op je plaats was, die in Gods fles valt. Ja, er zijn ook krokodillentranen hoor, die vallen ernaast. Maar een traan gehuild uit Christus, door de Heilige Geest, omdat je God niet eert, zoals die het waard is, die valt in de fles. Daar heeft de Heere oog voor. Je mag met verwachting bidden om alles wat hij geboden heeft. Nou, dan vallen er een hele hoop dingen af. Dat leert de Heere je ook wel, gaandeweg het leven met hem. Maar dan blijft er nog zoveel over. Want hij belooft je geen koeien met gouden horens. Die komen niet door het oordeel heen. Maar hij belooft je, kind uit kribben, de man van smart, die het geroepen heeft, het is volbracht. De koning der glorie. En kijk gemeente, als je nou de Heere behandelt als een soort Sinterklaas, van wie je de cadeautjes wil hebben die niet onder jouw macht staan, dan verootmoedig je je niet. Dan ga je juist boven God staan als hij het niet geeft. Maar als je de echte, de enige ware God, zoals die in het woord van God geopenbaard wordt, leert kennen, dan verootmoedig je je. Dat is het tweede hier in het tweede punt. Verootmoediging. Ten tweede, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ja, wonderlijk hè. Juist als je mag leven uit de vergeving van zonde. Als je mag weten dat de schuld uit Gods boek gedaan is voor Gods kind, dan wordt hij zo klein voor de Heer. Dan verootmoedigt hij zich voor de Heer. Ootmoed, hè. Het woord komt uiteindelijk van een nulletje. Een nulletje. Nou, dat leer ik in het licht van zijn majesteit. En in het licht van wat de Heere me geven wil. En wie God is. Wonder. Maar dan mag er voor dat nulletje ook een 1 komen te staan, hè, om Christus wil. En wat staat er dan, jongens en meisjes, als je voor een 0 een 1 zet? Een 10. Die 10 krijg je zelf niet. Die 10 is voor de Heer Jezus. Volmaakt heeft hij zijn werk gedaan. En dat om ons een goed leven te geven, ons naar God terug te brengen. En dat wonder blijft, als je echt leert bidden. En kinderen van de Heer die verder op de weg zijn, dat wonder wordt groter. Dat wonder wordt groter. Hoe is het mogelijk, Heere, dat u dat aan mij geeft? En dat bepaalt ook je gebedstaal. Bidden is niet met een spandoek op het binnenhof gaan staan. Wij eisen loonsverhoging. En als je die verootmoediging kent, dan blijkt het ook in je geloofshouding. Er zal een stuk eerbied zijn. Nou, dat kent de mens tegenwoordig niet zo erg meer. We hebben het allemaal zo goed met onszelf getroffen. Maar de Heere brengt ons op de plaats in een stuk ootmoed. Het is niets in onszelf. Ja, er zijn hele goede dingen in de mens, maar die komen uit het schathuis van de hemel. En het is alles bij u. Maar het wonder van het echte bidden is nou, dat de Heere dat nou allemaal wil delen met ons. Verootmoediging. En het derde in het tweede punt is dan dat er ook vertrouwen mag zijn. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil, zeker wil verhoren, zoals hij ons in zijn woord beloofd heeft. Dat vertrouwen mag er zijn. Kijk, als je nul voor de Heere wordt, waar zul je dan nog aan vastgrijpen? Waar zul je dan nog naartoe vluchten? Hoe zul je verschijnen voor God? Met wat zul je voor God verschijnen? Dat is een wonderlijke gemeente. Als de Heere een mens in de ootmoed brengt, dan leert je hem schuilen achter Christus. Denk aan die preek over die zonnestralen, jongens en meisjes. Hè, die vleugels van die zon. En 10 kinderen hebben me een prachtige tekening over die tekst gestuurd. Ik heb ze allemaal opgebeld, maar ik wil jullie hartelijk bedanken voor dat je de preek goed begrepen had. Die stralen van die zon, hè, die vleugels. Dat zijn de vleugels van de Heer Jezus, de zon der gerechtigheid. Nou kijk, daar brengt de Heer onder, als een nulletje in onszelf. Maar dan kan hij juist daar ook alles kwijt aan ons. Als je vol bent van jezelf, dan kan de Heer toch niks meer aan je kwijt. Dat kon wel eens het punt zijn dat er zo weinig gebedsverhoring is. Wij zeggen vaak, hoor Heere, want uw knecht spreekt. En zo staat het er niet, hè, in 1 Samuel 3. Spreek Heere, want uw knecht hoort. Eli zei tegen Samuel, als de Heere nou weer overkomt, Samuel, zeg dan maar, spreek Heere, want uw knecht hoort. En Samuel, dat kind in het geloof, aan het begin van de weg, die durfde de naam Heere niet eens te gebruiken. Maar die zei, spreek, want uw knecht hoort. Wij zeggen vaak, hoor, want uw knecht spreekt. Nou kijk mensen, dan grijp je je niet vast aan Christus. Hè? Maar als je nou in de ootmoed komt en mag zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. Dan grijp je je vast aan Christus, aan zijn werk. Mag dat dan zomaar? Dat geeft God. En juist als de Heere in de ootmoed brengt, dan geeft hij daar vrijmoedigheid voor. Dan wordt die bedelaarshand juist uitgestoken naar die rijke Christus. Die arme zondaar mag hem aanraken, ja, ja. En dan gaat de Heilige Geest nou verklaren aan je hart. Al het mijne is het u. Dat vertrouwen mag er zijn. Dat is de Heere aangrijpen in zijn woord, in zijn genade. In zijn nabijheid, in zijn heerlijkheid, in zijn verzoening. Dat is de hemel bestormen, zoals de Heere daartoe uitnodigt. Dat is je laten zakken op de belofte van de Heere. Al komt het hart er misschien nog niet in mee. Al doe je dat alleen nog maar met je verstand, maar toch. Dat is de Heere houden aan zijn woord. En misschien stilletjes voor jezelf zeggen. Heere, gij houdt getrouw. Uw woord. Nou gemeente, dan functioneert de luchtpijp, de ademhaling in het ware gebed, vanuit de atmosfeer bij de Heere, in het leven hier op aarde, elke dag. En dan mag het zijn, God zij altoos op het hoogst geprezen. Want hij heeft nog nimmer mijn gebed afgewezen. Hij geeft de wens van alle die hem vrezen, om Jezus wil. Wonderlijk. Hoe moeten we bidden? Nou, niet als mensen, ik zei het al, die op het binnenhof staan, eisen een loonsverhoging een paar procent achter de komma. Maar mensen die op de knieën zijn gebracht, in de ootmoed, en zo mogen steunen op het volkomen werk van de Heere Jezus Christus. Ik las van de week wat er staat in het contactorgaan van de Bond van de Vrouwenvereniging, dat mooie stukje van mevrouw Maris over dat bidden op de knieën. Wij leerden het vroeger onze kinderen. Zij overliep haar vader, die geknield in de kamer lag te bidden, 's ochtends vroeg, prachtig. En ze vroeg zich af, wordt er nog geknield? Misschien hebt u het ook wel gelezen. Prachtig stukje, stond ook in de krant overgenomen. Nou, dat is nou de houding. En misschien wordt er minder geknield dan vroeger. Ik heb de indruk dat er minder geknield wordt dan vroeger. Dat hoeft niet verkeerd te zijn. Maar als dan maar wel die houding, die knielhouding in onze geest er is. Want daarmee gaf je toch uiterlijk uitdrukking aan het feit, ik heb het niet, maar ik heb het wel nodig. En bij de Heere moet ik het halen. Kan ik het krijgen? Mag ik het verwachten? En daarom leg ik als een ootmoedige zondaar mijn bedelaarshand op de troon van Gods genade. Een dankbaar leven is een biddend leven. Dan ben ik aan het derde punt. Wat we moeten bidden. Dan staat er, wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Let u erop wat er dan staat in het antwoord. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Die volgorde, hè? Prachtig. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Dus er is niets uitgezonderd wat u niet aan de Heere mag vragen. Dat kan ook niet anders. Want God heeft ons geschapen en na de zondeval heeft de Heere ook ons leven blijvend onderhouden. Al gebeuren natuurlijk een hele hoop nare dingen. Maar God wil die mens terug en God wil de schepping terug en daar gaat het ook weer naartoe. En nu mag je alles wat je overkomt met de Heere overleggen. Het moet zo komen dat je in je dagelijkse leven puur van de Heere afhankelijk bent. En zo leert Gods volk het ook. Zo leert de Heilige Geest het uit Christus. Ik vind wonder altijd zo groot, gemeente, dat die grote God, ik zei het in het tweede punt ook al, nou ook met alles te maken wil hebben. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heer Jezus Christus begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf heeft geleerd. Ik zal dat onze Vader nu niet deel voor deel bespreken, want dat komt natuurlijk in de volgende zondagen als we het leven mogen hebben. Ik wil u in deze preek, in het derde punt, alleen wijzen op de volgorde in dit volkomen gebed. Er staat in antwoord 118 alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Het geestelijke staat voorop en dan komt de lichamelijke behoefte. Maar als u nou het Onze Vader leest en u kijkt in antwoord 119 bij het vierde punt. Daar staat dus eerst geef ons heden ons dagelijks brood. En dan bij punt 5 zie u staan en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Mooi, hè? De Heere die weet dat we eerst brood nodig hebben om te kunnen horen van zijn woord, om te kunnen ophoren van zijn genade. En pas dan komt de prediking, vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. De Heere rekent met onze eerste levensbehoefte. Nou, dat vind ik altijd zo wonderlijk van die grote, heilige, geestelijke God. Die oog en hart heeft ook voor het materieel. En daarom, als we zending gaan bedrijven, dominee Bikker deed het zo, dominee Galijns en de huidige zendelingen, en we doen het als woord en daad zo, en andere hulpverleningsinstanties, die komen niet in die hongergebieden en die gaan in een preek van drie punten houden op een zeepkistje, bekeert u en uw hart zal leven. Nee. Die zorgen eerst voor een gevulde maag. En die zorgen eerst voor kleding en een dokter en een tandarts en onderwijs. En eigenlijk is dat al een prediking. Ik was een keer in Colombia in een drugswijk midden in het centrum van Bogota. En je mag daar niet eens openlijk preken. En toen kwam er zo'n man naar me toe die zei, waarom doen jullie dat? Nou ja, dat is nou de barmhartigheid van de Heer. Eigenlijk is dat ook een preek. Prachtig, hè? En zo staat het nou ook in het Onze Vader. Eerst het brood voor de maag. En dan het brood voor het hart. En dan weer terug naar antwoord 118. Daar blijft wel dat geestelijke voorop staan. Want uiteindelijk moet dat brood voor je maag de lof van de Heere dienen. Stel je voor dat je hebt krachten gekregen uit het voedsel dat de Heer je geeft, maar je gaat ermee zondigen. Daar zal de Heer een keer rekenschap van vragen. Als je je gezondheid, blakende gezondheid, en je hebt zin in het leven, je staat voor het leven, niks mis mee. Behalve als je nou de kant van de duivel ermee opgaat. Of de kant van de wereld. Of de kant van het egoïsme. Dan moet je straks in het laatste functioneringsgesprek zeggen: ja, Heer, eigenlijk heb ik altijd voor mezelf geleefd. En ik heb u ervoor gebruikt. Ik heb u ervoor misbruikt. Geloof, gebod, gebed, die drie G's. Ja, ik heb eigenlijk alleen maar de kerk naar mijn hand willen zetten, God naar mijn hand willen zetten. En verder ben ik bij gang gegaan. Ellende, verlossing en dankbaarheid, die eerste indeling van de catechismus, daar weet ik bevindelijk niks van. Kan maar zo. Dan heb je ook niet het echte gebed. Dan heb je geen biddend leven. Dan heb je ook geen dankbaar leven. Dan leef je nog voor jezelf. Dan ben je nog dood in zonden en misdaad. Als het u geldt, als het jou geldt, hoor toch en uw ziel zal leven. Want zonder mij kunt ge niets doen, zegt de Heer Jezus. En als hij het zegt, dan is het zo. Heerlijk als u het mag verstaan. Dat het wonder u eigenlijk ook te groot is, dat nou in het Onze Vader eerst het brood genoemd wordt en dan het geestelijke brood. God weet wat van zijn maaksel zij te wachten. En hij speelt er op een geestelijke, positieve manier zo heel bijzonder op in. En als je dat verstaat, nou gemeente, dan wordt alles groot. Dan proef je overal Gods smaak in, Gods gunst in. Dan is alles groot en goed. En dan wil je ook alles weer uiteindelijk in de dienst van de Heere besteden. Als je als taxichauffeur over de snelweg rijdt, dan hoef je niet constant zitten te bidden. Maar je kunt ook bidden zonder pet op, met de ogen open. En als je als directeur een bespreking moet leiden op de fabriek, met je bestuur of met de mensen die toezicht houden, dan begin je misschien nog wel met gebed, maar verder dan vragen cijfers je aandacht of mensen, hoe ze functioneren in het bedrijf. Nou, daar heb je je verstand bij nodig, maar dan haal je toch in die overleggingen adem door de luchtpijp die daar is gelegd door de Heilige Geest tussen de Heere en je hart. En dan zijn de cijfers achter de komma en de getallen voor de komma ook belangrijk onder de zegen van de Heere. Dan zul je ook het welzijn van de naaste in het oog houden. Kijk, dan wordt je leven een gode dankbaar offer. Nou, genoeg om over na te denken, gemeente. Genoeg om over na te denken. Laten we de binnenkamer niet verwaarlozen. Laat de Bijbel een open boek voor ons zijn of worden. Laten we mogen inblikken in het geopende hart van God, in de Heer Jezus zo heerlijk geopenbaard. En zeggen we het met een dichter: Heere, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Dat wil de Heere graag geven. Dat wil de Heere u graag leren. Dan zult u het leren van hem. De Heere Jezus, die zo vaak, terwijl hij het zo druk had op aarde, op een berg alleen zich terugtrok om te bidden. Dan zult u het leren van hem die als man van smarten worstelde in Gethsemane als een worm en geen man om op de lijn van de Heere te komen. Dan zult u het leren van hem die zelfs aan het kruis bad voor zijn overtredings. Dan zult u het leren onder leiding van hem die na zijn hemelvaart niet vakantie neemt bij de Vader, maar daar in dienst is. Daar hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En als u en als jij en als ik een plaatsje in die voorbeden van deze Christus hebt in de hemel, dan zing ik het nu niet alleen maar met mijn lippen, maar dan zing ik het met mijn hart. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen, mijn leven op en bid. Amen. Laat ons danken en bidden. Zo slaan ook wij het oog op onze Heere tot Hij ook ons genadig zij. Wat is het rijk, Heere, dat op deze gesloten aarde door de zondeval er toch een uitweg is, een luchtpijp, zodat we niet hoeven te verstikken in onze zondige atmosfeer, maar u uw kinderen wilt laten ademen in de atmosfeer van het leven van God drie-enig. Het vergt wel een aansluiting op die luchtpijp, die luchtkoker, zo ruim, omdat u nooit kader geeft, maar ook zo nauw, omdat gij de aansluiting moet geven, Heere, zoals u dat in uw woord zegt. Wel gelukzalig zijn ze die daar amen op mogen zeggen, die bidden hebben geleerd en die in alle ootmoed en met verwachting mogen naderen tot de troon van de genade om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Wij mogen u erkennen, Heere, als u als een verrassend God ook in het leven van uw kinderen de leiding houdt en ze leidt en voorgaat en ook hun achtertocht bent, hen draagt en boven hen uw zegenende handen houdt. Wat is dat rijk? We bidden voor hen die een moeilijk leven, een worsteling hebben op dit punt. Heere, dat mogen we ook altijd met u overleggen. We krijgen niet alles wat op ons verlanglijstje prijkt. En u beantwoordt ook niet alle vragen in ons redeneren. Maar u wilt wel de rust geven in het hart, in de overgave aan u. Dat we tot die erkenning mogen komen, Heren. En dat we zo ook over u zullen spreken. En zo voor een ander tot een getuige zullen zijn. We bidden voor hen die er nog buiten staan, die God gebruiken en dus misbruiken voor hun eigen doel. Dat kan lijken goed te gaan zolang we op aarde zijn, Maar wij komen zo niet door het laatste functioneringsgesprek voor uw rechterstoel, als er hier geen borg is voor onze ziel. Heren, het gaat niet om een geslaagd leven, maar het gaat om een dankbaar leven, zegt de schrift. En dat is een biddend en een dankend leven. Wij bidden, Heren, voor alle gezinnen en voor alle alleenstaanden. We bidden voor mensen met een verstandelijke beperking. We bidden voor ouderen. Zegen ook zometeen de eredienst op het boveneind met de mensen daar. En laat daar ook uw evangelie mogen klinken. Wij willen bidden voor onze broeder Bas van Beek in Afghanistan, die zaterdag jarig is. Wilt u met hem zijn en met zijn gezin? We zijn dankbaar dat we de goede berichten mogen vernemen van hem. Wilt u hem ook verder sparen en nabij zijn in zijn werk? En te zijner tijd ook weer teruggeven aan zijn gezin en aan ons als gemeente. Zegen hem ook op zijn verjaardag, als hij daar ver van zijn eigen familie zal gedenken dat u zijn leven weer een jaar hebt gespaard. Wij bidden voor het onderwijs, laat het in gebondenheid aan schrift en belijdenis mogen geschieden. Geef ook onze jongens en meisjes een goede instelling op school, naar elkaar en naar de leerkrachten toe. Als er een toetsenweek aankomt, Heren, zegen het werk. Als wij het in afhankelijkheid met u hebben gedaan, dan mogen we ook een goed resultaat verwachten. Dat we ook trouw mogen zijn op school. We bidden voor het werk van de catechisatie. Soms zijn er nogal wat afwezigen. Heren, dat ligt misschien niet alleen aan de jeugd, maar ook aan de ouders die er niet goed op toezien. Wij bidden dat er toch een stuk trouw mag zijn. Er is een grote groep trouw, maar er is toch ook een behoorlijke ontrouw bij sommigen. Heren, wat is dat erg als ouders daar ook wat overheen leven. Als jeugd het niet beseft dat het ambtelijke onderricht van de kerk aan de gedoopte jongeren zo belangrijk is. Zegen de mentoren en de dominees in het catechetisch onderwijs dit mooie stukje werk, ook dit moeilijke stukje werk. Zegen ook de belijdeniscategorisatie en de belijdeniscategorisanten. Gedenk ons het verdere van deze week, Heren. Bewaar ons in de vergeving van de zonden en in de vrezen van uw naam. Schenk ook groei in het geloof aan allen die u mogen volgen op de weg van het leven. Wij danken u voor deze eredienst en bidden om uw blijvende zegen ook straks, uit genade om Jezus wil. Amen. Geef met blijdschap uw gaven. En tenslotte zingen we nog uit Psalm 138 het eerste vers. Psalm 138, vers 1. Verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Zegen.